Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest. Harm Edens.
Hoe maken we samen een toekomstbestendige wereld? En welke innovaties in het bedrijfsleven dragen daar echt aan bij? Die zoeken we elke week in de meest zinvolle zoektocht van Nederland. The Green Quest. Zonnepanelen die een dak meteen waterdicht maken. Dat is handig, want dan heb je geen dakpannen meer nodig. Dus dat bespaart materiaal en dus CO2-uitstoot. Onze nieuwste aanwinst in de Green Gallery komt zijn innovatie zo tegen het licht houden. Maar eerst, Amsterdam krijgt een fabriek waar synthetische kerosine wordt gemaakt. De stad investeert €250.000 in de ontwikkeling van deze klimaatneutrale brandstof voor vliegtuigen. Het bedrijf dat deze fabriek gaat bouwen is Synkero en de directeur daar is Joost Brinkman. Joost, synthetische kerosine, hoe wordt dat gemaakt? En is dat eindproduct hetzelfde als ouderwetse fossiele kerosine?
Dag Harm. Dat wordt gemaakt eigenlijk door twee grondstoffen bij elkaar te brengen. Dat is aan de ene kant waterstof en aan de andere kant CO2. Mm-hmm. Want zoals je wellicht weet, kerosine dat is een koolwaterstof. Dus dat zijn verbindingen van koolstof en waterstof.
Ja.
En door een chemisch proces, door die waterstof en die CO2 met elkaar te verbinden, kun je weer kerosine maken. En het is natuurlijk wel van essentieel belang dat die waterstof die je gebruikt, dat echt volledig groene waterstof is.
Want anders,
als je waterstof gebruikt en daar heel veel CO2 bij uitstoot, dan schieten we niet op.
Nee. En is het dan ook gewoon niet van ouderwetse fossiele kerosine te onderscheiden, of is het toch in de kern ook nog echt wat anders?
Het is wat zuiverder. Hè? Omdat wij werken met pure waterstof en CO2, zit daar eigenlijk heel weinig vervuiling in.
Ja.
Dus ook bij het verbranden, het verbrandt wat schoner. Dus dat heeft ook nog een positief effect op.
Ja, dat is mooi, want we alle kleine beetjes helpen. Nou, is er al een KLM-toestel dat een vluchtje heeft gemaakt ten dele op dit spul?
Ja, dat klopt. En dat was 500 liter. Hè? Dat is door Shell gemaakt in hun lab in Amsterdam, volgens mij. En wat wij gaan doen is eigenlijk een fabriek bouwen die dit op grote schaal doet.
Ja, want 500 liter, daar haal je Brussel niet mee, denk ik. Hè? Dat is maar een heel klein rondvluchtje.
Dat denk ik wel. ik zit er niet precies in.
Nee, ik ook niet. Maar kan je dat in elk regulier toestel tanken? Is dat gewoon makkelijk? Hup erin?
Ja, dat is dan het grote voordeel. Hè? Die synthetische kerosine, dat is goedgekeurd door de Amerikaanse autoriteiten. Dus het mag tot 50% worden bijgemengd. En het grote voordeel is dus dat al die infrastructuur die er is, dus alle grote tanks waar kerosine in zit in Amsterdam en alle pijpleidingen richting Schiphol en ook het leidingennet op Schiphol, dat kun je gewoon hergebruiken.
Ja, dus je kan eigenlijk de hele bestaande infrastructuur, inclusief de toestellen, gebruik laten maken van synthetische kerosine. Nou bestaat die technologie al. Wat maakt het zo'n uitdaging om dat nu echt te gaan opschalen, om dat op grote schaal te gaan produceren?
Ja, dat is precies die schaal inderdaad. Want wij willen dus een fabriek bouwen waar we 50.000 ton van kerosine gaan maken.
Ja.
En die 50.000 ton, als we ervan uitgaan dat voor COVID dat er 4 miljoen ton gebruikt werd. Nou, stel, met de crisis is daar nog de helft van over. Mm. 2 miljoen ton aan kerosine. Dan maakt onze fabriek dus ongeveer 2,5% van de vraag op Schiphol.
Ja, kun je nagaan. Dat is een begin, maar nog lang niet genoeg.
Een begin. Ja. En de grote uitdaging zit dus op allerlei vlakken. En dat zit vooral eigenlijk aan het organiseren dat er voldoende grondstoffen zijn. En vooral die duurzame waterstof, groene waterstof, is essentieel.
Ja, daar komen we zo nog even op terug. Als je naar de prijs kijkt, nu zal het nog wel heel duur zijn, maar hoe grootschalig moet het zijn, wil het een beetje met gewone kerosine kunnen concurreren?
Dan zijn we echt nog wel 10 jaar verder, denk ik.
Mm-hmm.
Kijk, het is inderdaad substantieel duurder, in de orde grootte 5 tot 10 keer duurder.
Ja,
maar eigenlijk is vliegen natuurlijk gewoon veel te goedkoop.
Ja, dus dan zou je kunnen zeggen, we maken vliegen duurder, dus reguliere kerosine maken we ook duurder, en dan wordt het steeds interessanter om naar de synthetische te gaan.
Dat is inderdaad wat een goed idee is. Kijk, vanuit Europa
Zijn ze bezig met het instellen van mandaten om eigenlijk alle brandstofleveranciers te verplichten om een bepaald percentage aan duurzame kerosine bij te mengen. Dat, of sustainable aviation fuels noemen ze dat. Hè. Ja. Dat kan wel zowel biologische, de frituurvetroute zijn als hetgene wat wij aan het ontwikkelen zijn. Mm-hmm. En door die percentages jaarlijks of elke 5 jaar te verhogen, wordt er dus meer druk gelegd op dat er meer duurzame kerosine wordt gefabriceerd. En uiteindelijk zal de prijs daarmee omhoog gaan.
Ja, en dat, we moeten het ook zo langzamerhand binnen bereik zien te krijgen. Want elektrisch vliegen, als het al ooit lukt, is helemaal ver weg. Nou gaan jullie een fabriek in het westelijk havengebied in Amsterdam bouwen. Is dat de beste plek? Want in de Eemshaven komt er ook een. Of is er alleen, dacht ik. Toen dachten jullie, Amsterdam, dat kan ook.
Nou, kijk, we zijn hier al een tijd mee bezig met eigenlijk KLM, Schiphol, het havenbedrijf Amsterdam en Sky Energy. Als belangrijke motor hierin. Amsterdam is een hele logische plek op zich. Omdat daar natuurlijk al heel veel... dat is de grootste benzine- en kerosinehaven van Europa. Dus er wordt heel veel gedaan met vloeibare brandstoffen.
Ja.
Dus er is veel kennis en infrastructuur aanwezig. Al die tanks, et cetera. Er lopen ook allerlei projecten rondom waterstof. Waterstofverbindingen. De backbone vanuit inderdaad de Eemshaven, die uiteindelijk ook weer Rotterdam moet gaan verbinden. Kijk of we die fabriek nu neerzetten in de Eemshaven in Rotterdam of in Amsterdam. Uiteindelijk zal dat niet heel veel uitmaken, maar goed.
Nou ja, die waterstof-backbone. We hebben natuurlijk 2 weken geleden net dat bidboek namens 80 bedrijven aan Diederik Samson aangeboden. En dat is natuurlijk wel essentieel dat dat gaat komen, omdat jullie voldoende waterstof tot je beschikking moeten gaan krijgen.
Absoluut, absoluut. Nee, waterstof is cruciaal. Nou, en CO2 ook, maar daarvan is
dat
hebben we genoeg.
Het is nog wel te regelen, denk ik. Ja.
Daar hebben we te veel van.
Sinkero is nog niet zo'n heel lang geleden opgericht bedrijf. Waar halen jullie al je kennis vandaan? Kan je dat van alle kanten naar binnen krijgen?
Nou, zelf ben ik inderdaad sinds het begin van dit jaar betrokken. Daarnaast een andere collega van mij, die is halverwege vorig jaar hier eigenlijk al mee begonnen met de voorbereidingen. En wat ik zei, het is niet in één keer ontstaan. Sky, het havenbedrijf, KLM en Schiphol zijn hier eigenlijk al 2 jaar mee bezig. Om gewoon te kijken, wat zijn de technologieën, zou het kunnen, business cases te maken. Dus wij vertrouwen ook op de kennis van die partijen. Daar hebben we enorm veel aan. Het bedrijf is heel druk bezig met al die infrastructuur die cruciaal is. Mm-hmm. Maar je ziet ook dat zo'n initiatief, het werkt eigenlijk als een magneet. Dus we krijgen heel veel partijen die zeggen, joh, op welke manier kunnen we helpen?
Ja.
Dus kennis is... Kennis is het probleem niet. Het is vooral het aan elkaar knopen van de juiste partijen.
Ja.
En ervoor zorgen dat al die partijen zometeen tegelijkertijd door de hoepel springen.
Dat is mooi, want dat zie je werkelijk aan alle kanten. Als je wil verduurzamen, alleen kan je niks. Je moet het echt samen doen. Dat zie je bij jullie weer bij uitstek. Dat al die grote partijen moeten nu gaan samenwerken. En ik word daar wel blij van, hoor. Als je nou de toekomst gaat schetsen, hè? Want we moeten, iedereen blijft toch vliegen. We hadden een tijdje geleden hier in de uitzending een toerisme-expert die zei, nou, die mensen zijn het toestel niet uit te knuppelen, dus die gaan gewoon weer vliegen. Dus we moeten iets aan die enorme CO2-uitstoot van die luchtvaart doen. Heb jij het gevoel dat dit echt de oplossing gaat worden?
Nee, ik denk dat dit een deel van de oplossing is. Ik denk, kijk, ik kan me voorstellen dat als je in de toerismebranche zit, dat je zegt dat iedereen het vliegtuig weer ingaat.
Mm-hmm.
Ik denk alleen dat er een verschil is tussen 4 keer per jaar een weekendje weg en 2 vakanties.
Ja.
Versus eens in de 3 jaar een keer vliegen.
Ja.
Ik denk dat daar de grootste winst te boeken is, om echt heel eerlijk te zijn. Want dit is mooi, dit synthetische kerosine traject. Daar is alleen enorm veel energie voor nodig.
Ja.
Dus we gaan beginnen in Amsterdam en ik hoop met ook echt Nederlandse technologie of Nederlandse energie. Maar op termijn zullen we zien dat het daadwerkelijk grootschalig opwekken van waterstof, dat gaan we niet in Nederland kunnen doorwerken, want er is zoveel nodig. Daarvoor moet je echt naar de meest zonnige locaties van de wereld.
Ja, dat was eigenlijk mijn vraag waar ik naartoe wilde. Hè. We krijgen dat onmogelijk allemaal in die Noordzee gepropt. Dus misschien toch maar Noord-Afrika of andere hele hete gebieden.
Ja, absoluut.
En dan via waterstof naar Nederland en dan komt het in Amsterdam aan land en dan maken jullie er synthetische kerosine van. Hoe groot moet die fabriek uiteindelijk worden? Is dat ook weer de halve haven?
Nee, dat is niet de halve haven. Dat is een aantal hectare. Dus we zijn nog bezig met verschillende technologiepartijen om te kijken wat de uiteindelijke technologie is die we kiezen.
Ja.
Afhankelijk daarvan is er ook meer of minder grond nodig. En dat hangt er ook inderdaad van af of nog een deel van de waterstof echt op locatie gaan opwekken.
Ja.
Maar mijn vermoeden is dat we dat niet gaan doen. En dat we dat bijvoorbeeld bij NMuiden, bij Tata, in combinatie met een project wat daar al loopt, of een deel uit het buitenland halen. Dus dat is. Het hoeft niet het hele havengebied te zijn.
Nee, het is leuk dat Tata dan ook gewoon meegaat in de vaart der volkeren en dat het ook schoner wordt. Dat moet ook snel gebeuren. Nou, zei ik net al stiekem, de elektrische luchtvaart. Jij zit daar middenin. Vind jij dat de luchtvaartindustrie voldoende haar verantwoordelijkheid pakt? Want we moeten toch echt snel veranderen nu.
We moeten zeker snel veranderen. Vanuit de luchtvaart hebben ze natuurlijk zelf allerlei akkoorden en Corsia-achtige zaken. Maar je ziet in het algemeen, denk ik, dat op het moment dat marktpartijen en een industrie zichzelf moet gaan reguleren, dat niet het meest.
Dat is moeilijk, ja.
Een beetje politiek correct uitdrukken.
Ja.
Dus ik denk dat regelgeving en echt beleid vanuit Europa hier keihard nodig is.
Ja, dat gaat echt sturen.
Vliegen gaat een deel van de oplossing zijn.
Geloof je toch wel in? Want iedereen zegt, dat kan gewoon niet. En dan denk ik, ja, maar misschien.
Nou ja, voor delen, niet voor alles. Kijk, niet, weet je, als je naar Amerika wil vliegen met 200 man in één vliegtuig, dan gaat het niet lukken. Nee, maar wellicht voor de kleinere afstanden en mindere volumes kan het wel. En het is natuurlijk energetisch gezien een stuk interessanter.
Ja. Ik hoorde iemand zeggen, over 5 tot 7 jaar vliegen we met 50 man 1000 kilometer. Ik dacht, nou.
Ja, dat kan ik wel. Ik ben geen expert op het gebied van elektrisch vliegen, maar daar kan ik me wel iets bij voorstellen.
Ja.
De ontwikkelingen van de batterijtechnologie gaan heel erg snel.
Ja, ik ga je. Wat zeg je?
Ja, nee, in de long run, uiteindelijk die keer gezien, als je kijkt naar hoeveel energie erin zit per volume en per gewicht, dan is het hard to beat.
Ja, maar we gaan het toch proberen. Vooralsnog zijn we heel blij met jullie ontwikkelingen. Joost Brinkman van Syncero, dankjewel.
BNR Nieuwsradio. The Green Quest.
Elke week zoeken we in dit programma naar de meest duurzame innovaties van Nederland. Vandaag nummer 28 in de Green Gallery, die X-Roof. Dat zijn zonnepanelen die waterdicht zijn. En dan heb je dus geen dakpannen meer nodig. En dat klinkt ongeveer zo.
X-Roof, een compleet indak PV-systeem van Exasun. Ontwikkeld en gefabriceerd in Nederland. Zorg voor een leeg, schoon en recht dak. Controleer de tengels voor de juiste bevestiging met een maximale tussenafstand van 60 centimeter en minimale dikte van 25 mm. Here comes the sun, here comes the
sun, I say it's all right. Ja, Raymond Verhaert van Exasun. Dat laatste, it's all right.
It's all right.
Ja, dan krijg ik meteen van het komt in orde. Het bedrijf dat deze zonnepanelen maakt, daar ben jij van. Wij staan op een afstand van 15 dakpannen ongeveer.
Ja.
En aan de andere kant van de lijn luistert kritisch jurylid Wisse Hummel van Engie mee. Dus dat is natuurlijk belangrijk. Hè, want
goedemiddag.
Jury houdt het in de gaten. Raymond, zou jij aan mij, aan Wisse en aan de luisteraars willen uitleggen wat jullie innovatie precies inhoudt?
Ja, Harm, dankjewel. Ja, wat wij eigenlijk doen is dakpannen vervangen door zonnepanelen. En dan zonnepanelen die groot genoeg zijn om voldoende vermogen op te wekken. En klein genoeg zijn om alle obstakels op een dak heen te werken.
Ja.
Zodat je maximaal je dak kan gebruiken voor de opwekking van energie.
Mm-hmm.
En dat doen we met X-Roof, wat je al zei. Systeem wat bestaat uit 4 onderdelen. En met die 4 onderdelen maak jij je hele dak dicht.
En dan is zo'n dak waterdicht. Ja. Maar als je naar de gemiddelde zonnepanelen kijkt die we tot nu toe gewend zijn, dan krijg je in elk willekeurig dak niet volgelegd precies met zonnepanelen. Hoe doe je dat?
Nou, dat is precies het probleem, Harm. Ik bedoel, die panelen die op het dak liggen, dat ziet er gewoon niet uit. Want je hebt altijd net even te weinig ruimte om alles weg te leggen.
De hele hoeken mis je en zo.
Ja, wij noemen dat een tetris dak.
Oh ja.
Ja, en dat is natuurlijk, dat ziet er, ten eerste krijg je niet het maximale vermogen van je dak. En ten tweede ziet het er ook gewoon niet goed uit.
En hoe doen jullie dat?
Nou, wat wij doen is, wij laten die hele dakpannen weg. Dus je begint gewoon met een leeg dak. En vervolgens stapel je of haak je eigenlijk de X-roof panelen zoals een beetje als dakpannen. En leg je zo heel je dak vol.
En die stukken die net niet in die panelen passen, die dicht je af op een andere manier.
Ja, dus kom je aan de zijkant bijvoorbeeld een stukje tegen van 10 centimeter of 20 centimeter waar geen paneel past, dan hebben wij daar hele speciale paspanelen voor. In dezelfde kleur. Dus uiteindelijk ziet dat hele dak er fantastisch als één dak uit.
Gaat en kieren nog even dichtkitten en klaar.
Nee, er wordt helemaal niet gekit. Nee, er wordt helemaal niet gekit. Want kitten moet je niet doen op het dak. Nee, we hebben gewoon hele mooie gootjes die je tussen de panelen legt. En dat is onderdeel, een van de vier onderdelen. En daarmee leg je gewoon heel het dak dicht.
Ja, wissen. Ik wil eerst jouw spontane eerste reactie.
Ja, ik word hier enthousiast van, Harm en Raymond. Want het is wat mij betreft weer een stap voorwaarts. Hè, ja. Om de duurzame opwekking te integreren, ook in de bouwmaterialen. En ook in de bouwketen. Dus ik vind het een hele mooie ontwikkeling op deze manier.
Kijk, dat is wel wissel.
Eerste enthousiasme, dat is mooi. Is het alleen geschikt voor nieuwbouw, man?
Nee, je kunt het ook voor renovatie gebruiken. Dus wij maken eigenlijk twee producten. Je hebt een X-groef, hè, dus daar, dat naam zegt het al. Daar leg je je hele dak met dicht. Mm-hmm. We maken ook een X-tile. Dus dat zegt ook al, die leg je eigenlijk tussen je dakpannen. Dus je haalt vier dakpannen weg en vervolgens kun je daar een X-tijl tussen leggen.
Ah, en nou woon ik in een stadsmonument. Ja. Kan je daar ook iets mee? Want ja, mag niks.
Nou, dus. Dat mag niks. Dat mag minder, inderdaad. Dat is lastig. Dat mag minder. Maar we hebben bijvoorbeeld onlangs hebben we in het oosten van het land een monumentale boerderij gedaan. Nou, de welstandscommissie die vond daar, daar mochten geen panelen op. Maar de panelen die wij hadden, die mochten er wel op. Nee. Ook omdat we ze namelijk in een kleur uit kunnen voeren. Dus wij kunnen ze ook rood maken, dus dan passen ze perfect tussen je terracotta dakpannen.
Kijk, dat is mooi, want die fremdkörpers in het weiland is ook niks. Wisse, mag ik jou de technische vragen in je mik duwen?
Nou, niet alleen de technische vragen, Harm. Ik ben wel benieuwd. Ik sta hier zelf ook wat in de zonnige kant, dus ik was wel benieuwd. Normaal gesproken leg je zonnepanelen alleen eigenlijk op de zonkant, Raymond. Ja. En hoe doe je dat hier in dit geval? Is het dan het volledige dak in deze?
Nou, meestal,
daar was ik wel benieuwd naar.
Ja, nou, meestal wordt de zonnige kant van het dak dus uitgevoerd in onze X-groef. En de andere kant van het dak met gewone panelen. Mm-hmm. Of met gewone dakpannen. Maar wat we ook leveren zijn zogenaamde dummy-panelen. Er zitten dus geen zonnecellen in. En die kun je dus ook gebruiken om je dak af te dekken.
Dat is die afdekstukjes.
Ja, en het is trouwens ook niet slecht om aan de andere kant ook zonnepanelen te leggen. Hè? Want ondanks het feit dat je misschien niet de directe zoninschijning hebt, heb je nog steeds energieopwekking.
Ja. Oh, dat is wel mooi, ja.
Zeker, dat klinkt zeker goed. En als je dan kijkt naar de impact ervan, hè, want je vervangt natuurlijk de dakpannen. Dus ik kijk dan ook even naar het grondstofgebruik. En dus, hoe duurzaam is dan zo'n paneel? Hè, als ik lees dat jullie geen lood gebruiken. Dus daar hebben jullie volgens mij ook over nagedacht. Hoe gaat dat?
Ja, heel belangrijk. Wisse, dat is wat wij namelijk. We hebben principieel de keuze gemaakt dat we geen gif willen verwerken in onze panelen. Je ziet heel veel van de bestaande zonnepanelen. Daar zit lood in. Daar zit ook veel PFAS in. En normale zonnepanelen worden uitgevoerd met de voorkant glas en de achterkant de folie. Nou, naast het feit dat die folie qua levensduur redelijk beperkt is, zit er ook vaak PFAS in. Mm-hmm. En dat doen wij niet. Wij maken de panelen zowel aan de voorkant als aan de achterkant van glas.
Mooi. En waar produceer je die dingen?
Hier in Nederland, in Den Haag. Dus in de fabrieken waar vroeger de vleugels van de Fokker gemaakt werden. daar hebben wij een productiemachine staan. Ja. En daar produceren we deze panelen.
En nu vliegt er weer iets heel anders uit.
Nu vliegt er
weer
iets anders uit.
Ja, dat is mooi. Ja. Je hebt er al 40 mensen aan de productielijn staan. Dat impliceert dat er ook al flink wat afnemers zijn, klopt
ja,
dat?
Ja, absoluut. We hebben een redelijk groot project ook gedaan met grote aannemers. Hè. Dus noem ze maar op. Heijmans, Dura Vermeer, BAM, Ballast, seriematige woningbouw. Echt gewoon wijken in Delft, wijken in Pijnakker. We zijn nu bezig in Amersfoort, in Vathorst.
Wordt echt opgepikt nu?
Ja, het wordt opgepikt. Ja.
Hoi.
Ja.
Jij nog een vraag, Wiese?
Ja, ik was wel benieuwd, want wat je zegt, het wordt opgepikt in Nederland, op deze schaal. Hoe zit je in de marktadaptatie daarin? Het wordt dan opgepikt, maar ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen, hoe zit het met levensduur? Want je zet het dan in de nieuwbouw.
Ja.
Normaal gesproken heb je dan 25 jaar zonnepanelen en dan worden ze weer vervangen en uitgewisseld. Maar hier moet je dus je dak kennelijk vervangen. Hoe zit dat?
Ja, mag ik er dan een vraag onderschrijven? Dan hebben we het hele plaatje. Ja. Hoe ligt het qua kosten in vergelijking met dakpannen en zonnepanelen? Ja. En nu dus een heel ander soort dak.
Ja. Nou, misschien eerst die levensduur. Hè? Want jij noemt 25 jaar wissen. Maar dat is eigenlijk niet. Dat is vaak de vermogensgarantie die zonnepanelen geven. Maar de technische levensduur van zonnepanelen ligt eigenlijk toch een stuk korter. Dus je ziet toch dat na jaren 15 normale zonnepanelen al echt significant degraderen. Mm-hmm. Door die folie aan de achterkant. Dus wij maken het glas. Nou, dat betekent gewoon dat wij minimaal 30 jaar productgarantie op dat product kunnen geven.
Oeh, en dus ook stroomgarantie.
En 30 jaar vermogensgarantie, ja, inderdaad. Ja. Met minder afname dan met standaardpanelen, omdat wij die glas-glas technologie hebben. Dus dat geeft. Je maakt ook een onderdeel uit van de bouwschil van een woning, natuurlijk. Dus je moet ook gewoon een langere levensduur kunnen garanderen.
Ja. Ja. En wat kost dat dan allemaal wel niet?
Nou, dat is ook interessant dat je dat vraagt, Harm. Want de meeste mensen hebben dan zoiets van: oké, dat zal wel de hoofdprijs.
Peperduur is het natuurlijk.
Nou kijk, het mooie is, het paneel zelf is wel duurder dan een standaard paneel. Maar je spaart dus de dakpannen uit. Je spaart de arbeid uit om de dakpannen op het dak te leggen. Dakdekkers worden ook steeds spaarzamer. Hè. Er is tekort aan handjes in de bouw.
Ja.
En omdat de panelen van ons dus een stuk groter zijn dan dakpannen, kun je dus heel snel een dak dichtleggen.
Zeg het
dan
maar gewoon. Hoe
en
duur
als,
is
dus,
het?
Als je een leeg dak hebt, is het, concurreert het met dakpannen met panelen te bouwen.
Echt waar?
Absoluut.
Dat vind ik echt spectaculair, serieus. Wisse, nou weet ik dat jij iemand bent die ook praat over als het dan weer klaar is, want je denkt groot. Wil je daar iets over vragen?
Nou ja, ik ben inderdaad wat je zegt. Het gaat om de keten en ook over het grondstofgebruik. En ik hoor hele mooie ontwikkelingen hierin. Ja. Hoe zit je hierin ten aanzien van recyclebaarheid, hergebruik, terughalen, de keten daarin?
Ja. Nou ja, het begint natuurlijk met het feit dat wij onze panelen gifvrij maken. Dat garandeert in ieder geval dat als die straks die panelen gerecycled moeten worden, dat er geen gif in de recyclestroom komt. Maar daarnaast zijn wij ook op dit moment in samenwerking met DSM en met TNO zijn we bezig met de volledige ontwikkeling van de volledig circulair zonnepaneel. Dus het idee daarvan is dat je dat paneel dus na levensduur uit elkaar kan halen in afzonderlijke onderdelen, ja. Waardoor je dus een hele pure recyclestroom kan hebben.
En het eigenlijk weer opnieuw kan hergebruiken.
En die kun je dan uiteindelijk weer gebruiken in een nieuw product.
En misschien wel gewoon weer een nieuw dak.
En misschien weer een nieuw dak, ja.
Dan zijn we helemaal rond.
Ja, dan zijn we rond. Circulair.
Dan kan je oude dak doe je weer in een nieuwbouwwijk en een nieuw dak op je oudbouwwijk.
Circulair heet dat volgens mij.
Ja, dat ja. Ja, mooi. Zij wisten, hoe enthousiast ben jij inmiddels?
Ja, dit klinkt voor mij heel goed. Ik denk als je, dit is the way to go met elkaar.
Ja.
Ik zit er te denken, als je hierin wil doorstappen, dan moet je eigenlijk naar schaal toe.
Mm-hmm.
En ik vind het wel opvallend dat jullie ook echt expliciet zeggen, we blijven ons richten op Nederland. Hè? Want de wereld op zich zou hier groter voor kunnen zijn. Of wat maakt dat je toch expliciet voor Nederland kiest?
Ja, Ramon.
Nou, we zijn in eerste instantie natuurlijk een relatief klein bedrijf op dit moment. Dus focus is heel belangrijk. In Nederland ligt nog echt heel veel potentie. We werken wel ook samen nu al met een internationale bouwmaterialen of bouwmaterialen onderneming.
Ja. Mm-hmm.
Om het product ook in het buitenland weg te zetten.
En dan komt die schaal vanzelf, zou je
en
zeggen.
En dan komt het succes, als je een goed product hebt,
ja.
En de opportunities daar, komt het succes vanzelf.
Dankjewel, Raymond Veraard van ExtraSun. En natuurlijk ook Wisse Hummel van Engie, veel dank. Heeft jouw bedrijf een minstens zo belangrijke innovatie? Meld u dan snel aan voor onze competitie op thegreenquest.nl. Deze aflevering terugluisteren kan via de BNR-app, bnr.nl of op je favoriete podcastkanaal. En onthoud, die volhoudbare wereld, die maken we samen.
The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio en wordt mede mogelijk gemaakt door Engie. Engie, energie, technologie en optimisme.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.